Onderwerp voor vanavond is: hoe gaat het Israël straks? Ik las van een jongetje die had de auto van zijn vader mogen lenen. Hij was net 18, had net zijn rijbewijs. En de volgende morgen bij het ontbijt vroeg zijn vader: hoe ging het gisteravond, Jan? Hij zei: wil u eerst het goede of eerst het slechte nieuws horen? Toen zei zijn vader: eerst het goede maar. Toen zei hij: de airbags hebben het heel goed gedaan. En het slechte nieuws snapte vader op hetzelfde moment. Broeders en zusters, beste vrienden, als het gaat om Israël, zijn er twee aspecten. Het goede nieuws en het slechte nieuws. En ik stel voor dat we beginnen met het slechte nieuws en het goede nieuws voor iets later bewaren. Misschien wilt u met mij lezen Matteüs 24... en een klein stukje uit Zacharia, dus een paar bladzijden terug in uw Bijbel. Een van de laatste boeken van het Oude Testament. Maar eerst Matteüs 24, dan Zacharia. Matteüs 24, de Heer Jezus zit op de Olijfberg en spreekt over de laatste dingen. Vers 21. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: zie, hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waren het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: hij is in de woestijn, gaat het niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na die verdrukking, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. En leert van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En dan een paar bladzijden terug dus in het boek Zacharia. Uit hoofdstuk 9 een paar teksten. Vers 5, Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven. En Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden. Dan zal de koning uit Gaza verdwijnen, en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen. En ik zal de trots van de Palestijnen, Filistijnen, hetzelfde woord, uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. Dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij rondom mijn huis legeren en een wacht tegen de heen en weer trekkende legers. En geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie ik het met eigen ogen. Jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Iets verderop in datzelfde boek, hoofdstuk 10, vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen. Hetzelfde hoofdstuk, vers 3. Tegen de herders is mijn toren ontbrand en aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de Heer der Heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van Juda, en maakt hen als zijn prachtig ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. En ze zijn als helden die door het slijk van de straten treden in de strijd. Ja, zij strijden omdat de Heere met hen is. Maar die op paarden rijden komen beschaamd te staan. U mag doorlezen voor uzelf, hoofdstuk 11. Vers 12. En ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar niet laat het. Toen wogen zij mijn loon af, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tot mij, werp dat de pottenbakken toe. Een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen en die in het huis des Heeren de pottenbakker toegeworpen. Daarop heb ik mijn tweede staf, samenbinding, verbroken, tenietdoende de broederschap tussen Juda en Israël. Hoofdstuk 12. Vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. En alle geslachten, mannen, vrouwen, priesters, koningen, profeten, tempelhoorigen, ze zullen allemaal rouw bedrijven. 13 vers 1. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. En ik zal te dien dagen uit het woord van de Heere der Heerscharen de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden. Dan vers 1 van hoofdstuk 14. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Daar zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal van mijn bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Aza's, tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem of met u. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Het zal één dag zijn, die is bij de Heere bekend. Geen dag, geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Tot zover het lezen van de schrift. Als we het vanavond hebben over Israël straks, wat staat hen te wachten, dan zou je hele, hele grote stukken tekst kunnen lezen uit de Bijbel. We zouden uit de psalmen veel kunnen lezen. We zouden uit de kleine profeten, zoals dat heet, veel kunnen lezen. Maar zeker ook uit Daniël. 9, 10, 11, 12, 13. We zouden uit Ezechiël heel veel kunnen lezen. Uit Jeremia, uit Jesaja, uit Joël, uit Hosea, uit Habakkuk. We hebben maar een heel klein stukje tekst gelezen over Israël in het Oude Testament. En we hebben de Heer Jezus horen spreken in het Nieuwe Testament over Israël. Ik heb bewust het stukje uit Zacharia genomen, dat heb u wel gemerkt, omdat het woordje Gaza daar voorkomt en we daar vandaag middenin zitten. Het is niet zo makkelijk om daar een selectie in aan te brengen, omdat het nogal omvangrijk is, al die teksten. We zijn een beetje gewend aan de strijd in het Midden-Oosten. Zeker de laatste weken is er voortdurend bericht over wat zich daar in de Gaza-strook aan het afspelen is. Ik heb ook heel vaak op deze avonden gezegd dat ik niet geroepen ben om de politiek van Israël te verdedigen. Dus ook niet om dat wat meneer Olmert bedenkt en wat zijn ministers doen, om dat goed te praten. Ik weet niet of ik het goed kan praten. Ik kan er hooguit wat begrip voor krijgen, maar dat is dan ook het meeste, denk ik. Ik weet wel een beetje van de situatie in Israël, omdat we tijdens de vele keren dat we Israël bezocht hebben, overal altijd gevraagd hebben, wat vinden jullie nu van deze situatie en hoe denken jullie nu dat het opgelost moet worden? En niemand weet het. Niet één zegt expliciet dat en dat zou moeten gebeuren. Niemand. Ze werken eigenlijk toe naar een sterke man. Ik las het blad Israel Today, misschien kent u het, het is een maandblad, ook in het Nederlands te verkrijgen. Het is een enorm actueel blad, waar onder andere de gevoelens en de ontwikkelingen die nu in Israël plaatsvinden, nadrukkelijk beschreven worden. En een van de artikelen van het laatste nummer, nu een week oud denk ik, was dat er een sterk verlangen is naar de Messias in Israël. Maar dat moet je dan wel inkleuren, dat moet je dan goed bekijken. Er zijn Messias beleidende Joden, dus mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, die de vrijmoedigheid nemen om te vertellen van de Messias die gekomen is en die van alles heeft gezegd. Dus die praten over de Heer Jezus. Natuurlijk gaat de politiek dan tekeer, zegt dit mag niet op de straat, je mag niet gaan evangeliseren. Maar er zijn ook heel veel orthodoxe stromingen die hun profeten naar voren schuiven en die vandaag inderdaad over de Messias en over de komende zaligmaker, de komende koning spreken. Maar die zeggen niet dat dat Jezus is. Ze noemen zelfs wat namen, soms zelfs van een van hun eigen rabbies, hun kleur. Elke kleur heeft een eigen rabbi en ook wel een hele belangrijke rabbi. En die wordt dan genoemd als misschien de Messias. Maar het verlangen dat er is naar een Messias geeft al aan dat mensen klem zitten. De politiek redt het niet. Ook als er straks verkiezingen zijn in februari, dan zal het waarschijnlijk weer een soort padstelling worden, waardoor weer niets feitelijk niets kan veranderen. Wie ook aan het bewind komt, hij is afhankelijk van anderen en dus altijd compromissen. Dat is de politiek. Israël heeft tot op vandaag, vanaf 48 in ieder geval, op wapentuig vertrouwd. Ze zijn veel intelligenter, zeiden ze zelf. Ik zeg dat niet, maar dat zeiden ze van zichzelf. Ze zeiden ook wel dat de Palestijnen wapens hadden en ook dat Egypte wapens had, maar die konden dat wapentuig niet bedienen. Die hadden daar de intelligentie niet voor. En dat bleek ook zo. Maar om dat nu vandaag hard te zeggen, is heel moeilijk. Zo van, jullie hebben wel iets, maar jullie zijn een stelletje domoren en je snapt er gewoon niet hoe dat spul werkt. Nou, dat komt niet meer over. En bovendien, dat verandert ook sterk. Er is een hele moeilijke situatie ontstaan. Israël heeft land gegeven in ruil voor vrede. Een Palestijnse staat is er nooit geweest. En de aanspraken die Palestijnen doen op het land zijn onterecht. Ik hoop dat u één keer het boek van Jan van Warneveld een keer gaat kopen in de boekentafel. Of waar dan ook. Israël is uniek. Dan krijgt u in elk geval een indruk wat er allemaal aan afspraken is gemaakt. En hoe die verhoudingen dan zijn. Het duizeltje dan, je komt in elk geval tot de conclusie dat de Palestijnen vandaag roepen is onjuist. En we hebben eigenlijk niet eens een Palestijnse kleur. We hadden vroeger de Filistijnen als tegenstanders van Israël. Maar het woord is weliswaar hetzelfde. Het woord Filistijn is precies hetzelfde als het woord Palestijn. Maar het zijn niet dezelfde bloedgroepen. De Filistijnen zijn uit Kreta afkomstig van vroeger. Zijn via Egypte naar dat land getrokken. Aan de kust hebben ze zich genesteld. Wat nu de Gaza-strook is, is ook destijds hun gebied geweest. Daar woonden ze. Die namen Gaza, Ekron, Asdod, die we nu tegenkomen, die waren er al in de dagen van de koningen en in de dagen van Abraham. Want voor Abraham er was, waren de Filistijnen er al. U weet, als er een hongersnood is, dan gaat Abraham bij de Filistijnen te raden. En Isaac doet hetzelfde. In Gerar. Ze hebben dat plekje gekozen omdat daar een vruchtbare strook is en omdat daar water is. Filistijnen hebben altijd oorlog gevoerd met de Israëlieten. Denkt u maar aan David en Goliath. Dat is misschien wel de meest bekende geschiedenis. Maar daar vindt u de grote Goliath, de Palestijn, de Filistijn en de kleine David, zo wordt het dan gezegd. Daar vind je het eigenlijk uitgebeeld. Altijd. Filistijnen hebben zich mateloos verheugd toen ze een keer de ark des Heren hadden buitgemaakt, hebben meegenomen naar hun eigen land en in hun eigen tempeltjes hebben ze gezet. Wat er daarna gebeurde, dat is ongelooflijk. De ene afgod naar de andere viel stuk. En ze waren zich er goed van bewust dat ze die ark weer terug moesten sturen. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben de zogende koeien genomen, hebben de ark op een wagen geplaatst en hebben die zogende koeien losgelaten. En ze hebben gedacht, als wij de kalfjes vasthouden bij ons, in ons gebied, en die koeien gaan bij hun kalfjes vandaan, en ze gaan de andere kant op, namelijk naar Israël, dan moet het een weg van de Heere zijn. Nou, dat gebeurde. Ze hebben die koeien, die zogende koeien, ervoor gespannen. Die zijn al loeiend, klakson indrukkend, zijn ze dus naar Israël getogen. Ze hebben hun kalfjes gelaten voor wat ze waren. En ze hebben daaruit een conclusie getrokken. We kunnen wel iets, maar we kunnen niet spotten met de God van Israël. Zo is het toen gegaan. Israël heeft een hele bijzondere plaats in het plan van God. In deze serie is dat al een paar keer genoemd. Israël, bij Abraham begonnen, uit Irak afkomstig, uit het gebied waar destijds de Hof van Eden heeft gelegen, het paradijs heeft gelegen. Daar zijn ze vandaan gekomen, door die spraakverwarring misschien aangezet, hoe dan ook, Abraham en zijn gezin zijn daar vandaan getrokken. En de Heere God heeft gezegd, ik zal jullie brengen naar het land waar ik je wil laten wonen. Abraham heeft daar destijds getwijfeld of het allemaal goed zou komen. En toen heeft de Heere God hem bij de oever van de Middellandse Zee gezet en gezegd van, als je nou de sterretjes kunt tellen, dan weet je ook hoeveel jouw volk zal tellen. En als je de korreltjes zand kunt tellen hier aan de oever, dan kun je dat ook ongeveer uitrekenen. Abraham heeft God geloofd en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En daar, Genesis 15, later in 17, maar Genesis 15 vooral, heeft God Abraham onvoorwaardelijk dat stuk land beloofd. Zonder enige voorwaarden. Niet van, dan moet je trouw blijven, dan moet je mij blijven dienen, of dan moet dit niet en dat wel gebeuren. Geen enkele voorwaarde is daarbij genoemd. Ik geef het je. Ikzelf. Heeft Abraham dat gehad? Nee. Uiteindelijk heeft hij voor zijn vrouw Sarah een stukje grond gekocht in Hebron. In de Westbank. Daar is nu nog steeds gedoe over. Maar goed. Gekocht door Abraham voor een gigantisch bedrag. En Abraham is gestorven. De nazaten van Abraham, Isaac, Jacob zijn gestorven. In die tijd van Jacob, Jozef is in Egypte gekomen, zijn ze daar allemaal terechtgekomen, het hele volk. En na 430 jaar heeft de Heer hen uit Egypte gehaald. En toen hebben ze dat land gekregen. Waarom toen pas? Omdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, dat was ook een volk daar wonend, toen pas vol was. Zoals de Heer vond dat de maat in de dagen van Noach vol was. Ze hebben niet geluisterd, ze hebben niet gewild. Ze hebben alle waarschuwingen in de wind geslagen. Ze hebben zich gewoon nergens iets van aangetrokken. En toen was de maat vol en God deed de deur in Noach's dagen dicht. Dat is aangrijpend, maar dat is niet zomaar. God doet niet zomaar de deur dicht. 430 jaar hebben de Israëlieten in Egypte gewoond. Onder zware druk, de laatste paar honderd jaar. Een geweldige verdrukking, zware arbeid, enorme toestanden. En God heeft niet zomaar de deur voor die Amorieten die nog in het land wonen dichtgedaan. Ja, maar heeft God dan profeten gestuurd? Nee, God heeft geduld met ze gehad en God heeft ze allemaal, wat Job 33 zegt, stuk voor stuk aangesproken. Dit doet de Heer tweemaal, driemaal met een mens, zijn ziel van de groeven te redden en om hem niet te laten sterven, om hem redding en heil te geven. Dat doet de Heer met ieder mens. Dat heeft hij gedaan, ook toen. Als de Heer wijzen uit het oosten kan sturen naar Bethlehem door een ster ergens te laten flonkeren, dan kan de Heer de Amorieten die daar in het land wonen natuurlijk aanspreken. En dat heeft hij gedaan. Dat is het eeuwig evangelie. Dat eeuwig evangelie wat klonk in de dagen van Job. Job heeft nooit een profeet gehad, heeft nooit een Bijbelboek gehad. En toch heeft hij God geloofd. En zo de wijzen uit het oosten. En vele anderen. Volgens Romeinen 1 is dat nog steeds zo. De eeuwige kracht, Gods eeuwige kracht en goddelijkheid kan uit zijn werken worden doorzien. Ook al is er nooit een prediker geweest. Dus God heeft geduld gehad met die Amorieten. Met de inwoners van het land. En toen heeft God gezegd, en nu doe ik de deur dicht. En toen stonden de Israëlieten aan de rand. Door de woestijn gevoerd zijn ze daarna door Jozua in het land gebracht. En ze mochten dat land in bezit gaan nemen. De Heere had het Abraham beloofd. Maar dat betekent nooit dat de Heere dus de anderen tekort doet. De Heere doet namelijk nooit iemand tekort. Dat is een heel wezenlijk uitgangspunt. Want dat hoor je vandaag. Ja, die Joden hebben op slinkse wijze in 1948 een stukje land gekregen. Ze hebben dus Engeland gepaaid. Ze hebben de Verenigde Naties gepaaid. Ze hebben van alles gedaan. Maar wij hebben de rekening gekregen. Ons is tekort gedaan. Is dat zo? Het was geen volk. Er was geen Palestijnse staat. En ze hadden mogen blijven wonen. En ze hadden zich kunnen schikken onder dat gezag van. Maar ze hebben gedacht, dat doen we niet. Ze gaan vluchten. En het vluchten van die mensen in 1948 is in feite de ondertoon van het hele conflict nu. Ik ga geen politiek uitleggen. Ik ga alleen maar zeggen dat God nooit iemand tekort heeft gedaan. Ook die mensen die zich nu Palestijnen noemen niet. Die uit allerlei bloedgroepen bestaan overigens. Zo is het toen gegaan. Israël is in het land gekomen en heeft dat land in bezit mogen nemen. Dat hebben ze ook niet helemaal gekregen. Er zijn allerlei nuances en allerlei veranderingen gekomen. Maar hoe dan ook, ze hebben daar mogen blijven leven. Totdat Nebukadnezar kwam en het volk er weer uitjoeg. Totdat God zei, 70 jaar later, en nu mag je er weer in. Totdat ze zelf onderling zoveel gekrakeel hadden dat 10 stammen de ene kant op gingen en 2 stammen de andere kant. En die 10 en die 2, die zijn nog met elkaar slaags geraakt, meermalen. En toen kwam de Heer Jezus. En je zou zeggen, toen komt die Messias, en die Messias die heeft zegen gebracht, en dat is zo, ze hebben erkend dat er nooit zoiets is gebeurd, dat er nooit zoiets is te horen geweest. Ze hebben dat gewoon gezegd. Ze hebben toch massaal nee gezegd. Opgejut door hun geestelijke leiders, hebben ze hem afgewezen. En vanaf dat moment begint de verstrooiing. In etappes weer, dat gaat nooit in één keer. In het jaar 70 een verwoesting. In het jaar 123, 132 weer een stuk verwoesting. Een definitieve verwoesting. En ze zijn weggejaagd. De 10 stammen zijn helemaal verdwenen. En de 2 stammen zijn vanaf dat moment uit het land gejaagd. Natuurlijk hebben later allerlei Joodse families weer stukjes land gekocht. En die hebben zich daar weer genesteld. Dat is ook zo. Er woonden heel veel Joden. Al de eeuwen door. Maar ook andere mensen. Maar nooit is er meer een staat geweest. Nooit is er meer een regering geweest. Dat is pas in 1948 gebeurd. Na de Tweede Wereldoorlog. Na de Holocaust. Na allerlei dingen en allerlei emotionele ontwikkelingen is dat gebeurd. En nu, ja, nu zitten ze daar alweer een 40-tal jaren en nog meer. En ze hebben de oorlogen gehad. En ze hebben Jeruzalem helemaal gepakt. En ze hebben door hun wapentuig inderdaad vele overwinningen gekregen. En ze zijn geroemd om hun know-how, om hun kennis. En ze zitten daar. Is dat een geestelijk ontwaken geweest? Kun je nu zeggen dat in 1948 de Heere werkelijk weer aan het werk was? Ik geloof stellend dat de Heere erin betrokken is. Maar of dat nu het werk van de Heere is geweest, weet ik niet precies. Ik vind het een hele moeilijke. Ik was 11, 12 toen dat gebeurde. En toen kregen we al boekjes over het herstel van Israël en de vervulling van de profetie van Ezechiël. Kregen we toen. Boekjes verschenen. En die boekjes heb ik gelezen toen al. Het interesseerde me kennelijk. Ik snap nog niet helemaal hoe ik erbij kwam, maar ik heb ze toch gekregen. En ik heb ze gelezen en ik vond het heel erg merkwaardig. En heel veel mensen hebben toen gezegd, dit is wat de Heere bedoeld heeft. Dit is de vervulling van de profetie. Maar er was niets van een terugkeer naar God te merken. Niets. Het was het sionisme. En het sionisme is bepaald niet religieus, is niet godsdienstig. Is eerder socialistisch dan godsdienstig. Ik laat het maar even los. Natuurlijk waren de Joden gebrand op een eigen plekje onder de zon, om dat nu zomaar te zeggen. En dat snapte ik. En dat begrijpt iedereen. Maar het is niet het geestelijk ontwaken van de schrift. Is dat ook niet gekomen daarna? Nou, ook eigenlijk niet. Nee. Er zijn altijd orthodoxe groepen geweest. En die hebben zich behoorlijk genesteld in het land. En die orthodoxe groepen hebben inderdaad heel veel gepraat over de komende Messias. En die hebben de staat Israël zo willen omvormen dat het hun staat zou zijn. Dus op Shabbat niets. En de bepaalde gewoontes wel en andere dingen niet. U kunt zich daar wel een plaatje bij voorstellen. Maar veruit de meesten in Israël zijn helemaal niet godsdiensten. Ze doen wel mee met Shabbat en met allerlei dingen. Maar ze zijn niet religieus. De meesten niet. En zo zitten we vandaag. In die tussentijd hebben zich ook christenen daar genesteld. Messiaanse Joden. Dus die de Messias kennen, de Heer Jezus kennen als hun Messias. En die hebben ook van zich laten horen. Maar die worden onderdrukt. Nog steeds. En behoorlijk ook. Ook hun gebouwen, hun kerkgenootschappen, hun gebouwen worden in brand gestoken. Er gebeurt van alles. Het gaat helemaal niet goed. Dat is de situatie intern. Extern is er van alles gebeurd. Want die Palestijnen die zijn gaan vluchten, die zijn wakker geworden en die krijgen steun. En van wie krijgen ze nu steun? Uit alle gaten en hoeken van de wereld. En waarom? En dan komt de kern van mijn verhaal. Ze krijgen steun uit alle gaten en hoeken van de wereld, omdat de duivel alle macht heeft. Hij zei tegen de Heer Jezus, als u mij aanbidt, dan geef ik je al die koninkrijken, al die machten. Het is mij om dit te geven. En de Heer zei, nee, ik ga je niet aanbidden. De Heere God zult u alleen aanbidden en hem alleen dienen. Punt. Maar dat wil niet zeggen dat de duivel daarna stopte. Natuurlijk belijden we dat de Heer Jezus door zijn kruis de overwinning heeft behaald over de duivel en over al zijn machten. Dat is waar. Maar de duivel heeft wel de degenmacht. En hij ziet nu kans om de koninkrijken der aarde bij elkaar te krijgen tegen dat Israël. Waarom tegen Israël? Waarom niet tegen Nederland? Ja, is ook genoeg tegen Nederlanders te zeggen. Maar het is tegen Israël. Waarom? Omdat de duivel wel de Bijbel gelooft. En de christenheid vandaag zegt de Bijbel, nee, is achterhaald. Dat is voorbij. En er wordt vandaag meer over de Koran gepraat dan over de Bijbel. Even heel grof. We gaan een verkeerde tijd in. En we begrijpen misschien niet meer wat de plannen van de duivel zijn. Namelijk om te voorkomen dat wat God ooit gezegd heeft ook gaat gebeuren. De discipelen, ik zal je een voorbeeld geven, geloofden die dat de Heer Jezus zou opstaan? Ze hebben het uit zijn mond gehoord, vele keren, vooraf. Hebben ze het geloofd? Nee. Maar wie geloofde dat dan wel? Ja, de duivel die zegt, denk eens om, wacht bij het graf. Want hij heeft gezegd dat. Het is heel merkwaardig dat datzelfde, wat daar in het klein te zien is, in het groot terug te vinden is. Iedere keer hetzelfde. Het gaat erom dat de duivel kost wat kost wil voorkomen dat er in Jeruzalem een koning zou zijn. Als er een koning der Joden is die geboren is, wij zijn uit het oosten, Herodes, ik kom om te aanbidden, nee, hij kwam om te vernietigen. Altijd hetzelfde. De duivel weet heel precies wat de Bijbel zegt over de komende koning. En hij zal het voorkomen, hij zal het echt willen verhinderen. En dat doet hij op alle mogelijke manieren. Daar gaat de strijd om. De strijd gaat niet om een strookje land daar, laat maar zeggen, wat zuidelijker. Een strook, Gaza-strook. Het gaat om Jeruzalem, het gaat om de Tempelberg. Daar gaat het om. De strijd is die strijd, die plaats waarvan de Heere zegt, daar zal ik wonen. Daar wil ik mijn naam doen wonen. Daar zal ik zijn. Daar zul je heen moeten. Dat is de plek. Golgotha is een uitloper van de Moriaberg. Daar is het gebeurd. En daar gaat het ook gebeuren in de toekomst. En daarom is daar nu alles aan de hand. Er is daar een islamitisch heiligdom neergezet. De rotskoepel. En een moskee, de Omar-moskee. De moskee van Omar. En daar staat, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Laat het duidelijk zijn voor iedereen die hier komt. Dit is gewijd aan de God die geen zoon heeft. En honderdduizenden toeristen gaan daar naar binnen, doen een schoenen van de voeten en buigen daar in zo'n moskee neer. Ze hebben helemaal geen idee wat ze doen. Ik ontmoette vorige week een man die zei, ben ik daardoor misschien verontreinigd? Is het daardoor dat dat en dat en dat en dat in mijn leven is gebeurd? Ben ik daarmee misschien behept? Heb ik daar vuile demonische machten, krachten ontmoet die mij zijn mij gaan bespringen, die mij zijn gaan beheersen? Nou, dat zou kunnen. Maar als je dat beleidt, als je dat echt voor God beleidt, is het ook weg. De strijd gaat om dat punt. De strijd gaat om de vraag of de Heer Jezus daar in Jeruzalem koning zal zijn, ja of nee. En de duivel zegt nee en de Heer Jezus zegt, of misschien moet ik zeggen, God zegt ja, dat wel. Dat de Joden daarin betrokken zijn komt, omdat de Heer Jezus uit de Joden komt. Uit hen is wat het vlees betreft de Messias. En dat komt omdat daar onder de Joden de Heer Jezus koning der koningen, Heere der Heren zal zijn. En dat gebeurt weer daar. En God heeft dat land aan Israël gegeven. Israël heeft geen recht op dat land. Dat land is van de Heere. En de Heere zegt, maar ik geef het aan Israël. Dat is wat anders. Hè? Het is niet van hen. Maar het is ook niet van de Palestijnen. Die dingen scherp scheiden. En nu heeft Israël door de eeuwen heen zich ook niet geliefd gemaakt. Ze hebben ook van alles gedaan waardoor het niet goed ging. Maar de feitelijke oorzaak van het hele tumult is de duivel die dat volk wil vernietigen. Dat wilde hij altijd al. Nog een keer begin bij Egypte. Abraham is nog maar net overleden bij wijze van. En de farao van Egypte wil alle jongetjes in de Nijl. Dat is precies hetzelfde. Dat is exact hetzelfde. En zo is het steeds verder gegaan. En wat er nu is aan tumult, komt uit die koker. Ja, natuurlijk worden wij behept met de beelden die op onze plasma-schermen, LCD-schermen te zien zijn. Weet ik veel hoe die dingen heten, maar zoiets. En die zijn onjuist, die zijn gekleurd. Iedereen roept nu schande over Israël uit, omdat ze nu al 1000 mensen in de Gazastrook hebben omgebracht. Maar niemand riep schande toen Hamas een paar jaar terug, hun eigen broeders, de Fatah-mensen, daar in de Gazastrook ombracht, wegstuurde, martelde, doodde, bij bossen, bij duizenden. Niemand heeft erover gepraat. Heeft dat de pers gehaald? Ja, eventjes wel. Het was toch wel erg, hè, zo'n broederstrijd. Er waren moslimbroeders. Er waren ook Palestijnen. Dachten een beetje anders. Vanaf dat moment was Hamas een terreurorganisatie. En één ding heeft meneer Boes, die nu aftreedt volgende week, goed gezegd dat hij met terreurorganisaties niet om de tafel wilde gaan zitten. De nieuwe meneer wil het misschien wel. Misschien is dat al een verschil tussen meneer Bush en meneer Obama. Maar met terreurorganisaties kun je eigenlijk niet praten, vindt Israël. Ik zal u een eenvoudige vraag stellen. Stel dat hier is in Dinxperlo een winkelstraat. En stel dat een bepaalde club criminelen elke winkel leegrooft. Alle kassa's geplunderd, voorraden meegenomen, de zaak kort en klein geslagen. En maar door. En ze hebben nu 100 winkels gehad. En de politie weet eigenlijk niet hoe ze daar moeten pakken, wat gaan ze dan doen? Volgens het plan van de Verenigde Naties en van Nederlander moet er toch ook nodig een conferentie komen. Nou, we nodigen dus die bende, die rovers, die de zaak kort en klein slaan en die kassa's leegroven en de goederen, die nodigen uit voor een conferentie. Ja, we moeten ze toch proberen om eruit te komen. Een soort compromis. 100 winkels is eigenlijk te veel in één maand. Dus als we dat nou eens terugbrengen naar 20. U voelt de kromme redenering. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Dat is exact wat er gebeurt. Het is volstrekt onzinnig om je in zo'n val te laten vallen. En de hele wereld schreeuwt erom en doet er aan mee. Israël zegt, nee, we praten niet met terreurorganisaties. En ze zijn uit de Gazastrook gegaan en ze hebben die strook verlaten en aan hun bestuur los overgegeven. En ze vanaf dat moment zijn ze blijven schieten. En nu komt er een keer een donderwolk, nu zeg ik het maar mijn eigen woorden. Ik kan niet beoordelen of het evenwichtig is of niet, dat laat ik ook helemaal los. Maar ik ga wel zeggen, wees nu eens voorzichtig met je oordeel. En laat je niet 1, 2, 3 in de luren leggen door al die mensen die vandaag zeggen dat Israël de boosaardige vijand is. Ze zitten klem aan alle kanten en ze weten het in Israël ook niet. Israël nu zit al diep in de zorgen. En die zorgen voor Israël worden alleen maar groter. Want dit is misschien wel aanleiding voor de laatste fase. En daar kijken we dan naar. En we zijn er heel dichtbij dat heel de wereld zich gaat bemoeien met Israël. Dat doen ze nu al. En ik ben razend benieuwd wat meneer Obama er aanstaande dinsdag van gaat zeggen. Hij is dan ineens de Messias. Zo wordt hij gekroond volgens het Brabants Dagblad, was hij de Messias. Nou, en ik heb in een toespraak ergens gezegd, je kunt het makkelijk nakijken, je moet dus letten op de auto van Obama, dinsdag de 20e. Nu is deze toespraak ook gedateerd, maar daar kan ik ook niks aan doen. En ik bedoel daarmee, als hij komt met de auto die omschreven is in Ezekiel 1 en Ezekiel 43, dan zal het de Messias zijn. Maar als het een andere auto is, dan is hij die Messias niet. En ik durf echt iets te zeggen, ik durfde wel een reepje chocola om te verwerren. Dat kan ik makkelijk betalen. Maar goed, ik durfde wel, ik weet niet wat om te zeggen, dat hij het niet is. Hij is het namelijk niet. Maar we hebben een hele duidelijke aanduiding. Niet denken, zullen we eens kijken? Nee, let dan eens op. Wat zegt de Bijbel? Hoe komt de Messias dan? En hoe verschijnt de Heer Jezus? In grote macht en heerlijkheid, in een auto, in een voertuig, zo schitterend. Ik heb dat hier vaker aan de orde mogen stellen. Nee, Obama is de Messias niet. En ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Hoe hij met Iran om de tafel wil. Dat lekt nu al uit. Hoe hij met de grootste terreurorganisatie Hamas wil gaan praten. Dat lekt nu al uit. En de Arabieren die zeggen, ja, maar hij heeft ook de naam Hussein, dus hij is van ons. Ja, zo kun je nog wel even. Als hier mensen zitten die Bram heten en eigenlijk van hun naam Abraham zijn. En die, ja, dat is een Jood. Dat hoeft ook niet. Maar goed, maakt niet uit, zo wordt er gekleurd. En het gaat maar door. Maar de hele wereld valt over Israël. En misschien gaan ze wel iets te ver. Ik laat het even nog hangen. Ik durf daarin niet alles te zeggen. Maar de hele wereld gaat zich ermee bemoeien. Meneer Verhagen zei een paar maanden terug al, als jullie in nood zijn, dan bel me maar, dan komen wij met een clubje soldaten. En dan zullen wij wel als een interventiemacht ertussen in gaan liggen. Nou, dat stellen ze nu weer voor. Europa wil meetoeteren, wil meedoen. Amerika wil meedoen. De hele wereld gaat soldaten, gaat militairen erheen sturen. En ze zullen Jeruzalem op de knieën krijgen. De ene resolutie naar de andere wordt aangenomen en het is bijna zover. We zitten er middenin. En de Bijbel noemt die tijd grote verdrukking. Daar kan ik niks aan doen, maar dat is al voorzegd. We zitten daar middenin. Ik zeg niet dat we nu in de grote verdrukking zijn, maar ik zeg wel dat we nu de aanloop naar die grote verdrukking meemaken. En de aanleiding om daar te komen, om daar met je soldaten naartoe te gaan, die is er. Soms vraag ik me af of Israël gaat vragen om hulp. Nou, dat kan ook nog gebeuren, dat Israël zo in het nauw geraakt dat ze zeggen, Europa, alsjeblieft, kom ons helpen. Dat is toen gebeurd. Zo zijn de Romeinse legers er destijds gekomen. Zo zullen de Romeinse legers, de nieuwe Romeinen, daar weer komen vandaag. Misschien wel op uitnodiging van, maar misschien wel op uitnodiging van de Verenigde Naties. Misschien wel op uitnodiging van Egypte, Jordanië, die allemaal een soort bemiddelende rol willen spelen. Ze gaan er naartoe, ze gaan er massaal naartoe. En Israël komt gigantisch onder druk te staan. En de Bijbel zegt dat dat een tijd wordt van grote nood, van grote verdrukking. Maken wij dat mee hier zoals we hier zitten? Nee. U denkt gelukkig. Recessie voorbij, ik kan toch weer goed, ja, ik durf nog wel een vakantietje te boeken, want het is allemaal niet zo leuk, hè? Niet zo positief. Nu mag ik ook eerst het slechte nieuws kwijt. Ik wil u nu vertellen dat iedereen die hier zit en de Heer Jezus kent als zijn heilig, als zijn verlosser, voor die grote verdrukking feitelijk begint, weggaat. Kan ik dat bewijzen? Ja, kan ik bewijzen. Is daar geen twijfel over? Ja, natuurlijk zijn er twijfels. Natuurlijk zijn er mensen die er anders over denken. Die zijn er altijd geweest. Is het ook dat God gezegd heeft? Daar gaat hij. Zo begon het al in Genesis 3. En zo is het daarna doorgegaan. Iedere keer dezelfde discussie opstarten. Maar de gelovigen die hier zitten en die Jezus kennen, horen bij de gemeente. Hoor je daarbij? Niemand nog. Hoop te bekeren. Flauw. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlost. Is dat zo? Aarzelend 15. De Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. Dat betekent dat je met je schuld tot God gegaan bent. Dat je tegen de Heere God gezegd hebt. Heere God, ik ben schuldig. Ik heb verkeerd gedaan. Niet alleen de mens of de wereld, maar ik. En ik heb het totaal verknoeid. En God laat weten dat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God kunt worden. Als je gelooft in de Heer Jezus. Je hoeft geen teksten uit je hoofd te leren. Je hoeft deze visie ook niet te delen. Alleen geloof. Door het geloof. En ieder die gelooft, heeft eeuwig leven. En krijgt als onderpand van het eeuwige leven de Heilige Geest inwonend. En de Heilige Geest inwonend brengt je bij het lichaam van Christus. Dat is zo bijzonder. Je hoort bij de gemeente. Kleurtje, Maranatha, charismatisch, extreem charismatisch, extreem wat weet niks. Bij de gemeente. En bij die gemeente horen is echt uniek. Dat betekent dat je leven uit God hebt. En dat je de zegen van de Heer Jezus deelt. Hij zegt, ik ga heen om plaats te bereiden en ik kom je halen. We hebben erover gepraat. We hebben erover nagedacht de vorige keer. Dat de gemeente in de hemel is. Dat de gemeente zelfs in het huis van de Vader is. Dat het zo uniek is om bij de gemeente te horen. Die gemeente die gaat hier vandaan. Wanneer? Voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Nou, tekst. Nou, Openbaring 3. Maar de meeste en de zwaarste tekst is 2 Thessalonicenzen 2. De mens der wetteloosheid kan zich pas ten volle ontplooien als wij weg zijn. Dat is echt zo. Dat is de belangrijkste tekst. Het weggaan van de gelovigen, het opgenomen worden, het naar de Here gaan van de gelovigen, is voordat die mens der wetteloosheid zich ten volle kan openbaren. Maar als hij zich openbaart, zijn er wonderen, bedrieglijke tekenen, van alles en is er van alles mis. En dan gaat alles scheef. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en verder. Het is echt uniek. Daar moet je echt studie van gaan maken, vind ik. Want daar vind je de sleutel. En dat is ook geen discussiepunt meer als je dat scherp leest. De gemeente gaat vandaan, van hier naar daar. En zal bij de Heer Jezus zijn. Maar het leven op aarde gaat door. En misschien zeggen ze aanvankelijk, het is allemaal goed dat die lui weg zijn, want dan hebben we dat gezeur ook niet langer. Dan staan ze ook niet meer met die traktaatjes bij de deur. De strijd is er nog. Soms schrik je een beetje. Ik wil in mijn eigen appartementencomplex, waar we wonen sinds 2,5 jaar, een avond organiseren over de tabernakel. En dat had ik verpland. Dat mocht nooit, een ontmoetingsruimte, maar het is dan nu gelukt. Morgen is het zover. En dan hangt er zo'n pamflet uiteindelijk met alle toestemming aan een publicatiebord en dan komt Een plaatselijke predikant die ook in ons eigen huis woont. En die verscheurt dat. Helemaal, ik gooi het in mijn brievenbus. Hij denkt natuurlijk dat niemand het zag, maar iemand stond er wel bij en zag het wel en heeft het doorverteld. Natuurlijk stom voor hem, maar ik had er ook niks aan doen. Ik wou wel een brandbrief schrijven naar die man. Ik was echt boos, ik was echt gramnijdig. Ik denk, wat een stumper zeg. Jongen, die gaat zondag weer preken in een of andere kerk. Ik zal de kerknaam maar niet noemen, want dan schrik je hier blauw. Maar goed, daar staat hij weer. Maar ik kan het niet uitstaan dat dit in zijn eigen huisje gebeurt. Van wie is dat nu? Van hemzelf? Van die kerk? Nee, dit is van de duivel. Dit is duidelijk een tegenwerking. En zo gaat dat iedereen die iets zegt van de Heer Jezus. Op straat, waar je ook bent. Nou, ik moest nu weer leren hoor, afgelopen dagen. Als hij gescholden werd, niet terugscholden. En als hij leed, niet dreigde. Maar het overgaan van hem. Ik had hem al lang staan op mijn scherm. Weet je wel, een brandbrief. Bedankt voor je destructieve bijdrage. En zo, allerlei mooie termen. Vandaag nog. Maar als de duivel klaar krijgt om die mensen onder zijn beslag te krijgen, als wij weg zijn, is de weerhoudende factor weg, is de weerhouder weg en dan krijgt hij alle kant. Ik hoop dat u dat hebt. Dat u en ik die nu hier zitten, weg zijn en dat daardoor een soort rem op weg is. Maar als die rem op weg is, dan zijn de remmen los, dan gebeurt het. Dan gaat het in volle kracht rechtstreeks naar Jeruzalem. En dan wordt er een enorme chaos gecreëerd. En alle legers verzamelen zich daar in de plek bij Harmageddon, bij de berg Megiddo. Daar gaan ze dus hun kampementen opslaan. En dan gaan ze dus Israël uiteindelijk morens leren. Ze willen dat Israël de zee ingedreven wordt. Dat zeggen ze nu ook, bepaalde mensen. Anderen zeggen, nee, dat kun je zo niet zeggen. We zijn er wel een beetje voor Israël, want... Maar u weet wie nu de overhand heeft, nu al. Nou, dan helemaal. Als u mij vraagt, Israël, straks, dan hoort dit bij dat straks. Druk, grote benauwdheid, verschrikkelijke dingen gebeuren. Het is de tijd van de grote verdrukking. Komt Israël dan uiteindelijk om? Nou, op het moment dat zij denken om te komen, dat het echt niet meer gaat, roepen zij tot de Heer. En waarom roepen zij tot de Heer? Omdat de Heer zegt, en nu is het genoeg, hij geeft een geest van genade en van gebed in dat volk. Dat doet hij. Ik heb deze week een toespraak gehouden over het feest van het geklank. Leviticus 23. Het feest van het geklank heeft twee kanten. Een kant van ons uit naar God toe. Want daardoor, door het blazen van de bazuin, door het geluid van de bazuin, worden wij gehoord bij God. Worden wij in gedachtenis gebracht bij God. Nummer 10, aan het eind bijna. Maar het feest van de klank heeft ook een andere kant, namelijk dat Gods bazuinen klinken, en dan wordt het niet dat wij in gedachtenis komen bij God, maar dat God zich naar ons aan het begeven is. Dus door ons blazen worden wij bij God in gedachtenis gebracht, maar door zijn blazen komt hij dichterbij. Voorbeeld. Exodus 19, wetgeving, Sinaï. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg sterker en de Heere daalde neer. Daar heb je het, hè? De Heere daalde neer uit zijn eigen tegenwoordigheid en kwam bij het volk. Zo gaat het altijd. En als het geklank van de bazuin Gods er is en wij naar hem gaan, dan komt de Heere dichterbij. Maar ook, Matteüs 24, ik heb het met u gelezen, vers 31. Als die tijd van grote nood aanbreekt, dan komt... is het geluid van de bazuin Gods daar om de uitverkorenen van Israël bijeen te verzamelen. Dat is Gods werk. Naar ons toe. Op het moment dat die druk in Israël en rondom Israël zo gigantisch is dat ze geen uitweg hebben, gaat de Heere ingrijpen. En hoe doet hij dat? Nou, dat zegt Matteüs 24. Dat zegt Zacharia heel precies. Heel precies wordt het aangegeven hoe dat gaat. De Heer zal verschijnen hier op aarde. Waar verschijnt de Heer dan op aarde? Nou, nu begint het goede nieuws. Op de Olijfberg. Waarom op de Olijfberg? Nou, omdat de Heer daar zat om dat verhaal van Matteüs 24 te vertellen. Ook. Maar vooral omdat hij vanaf de Olijfberg vertrokken is. Ik denk omdat hij daar op de Olijfberg ooit gezegd heeft in Gethsemane. Ik ben. En Judas en die hele club bij hem deinsden achterover, vielen plat achterover. Als mensen vandaag achterover willen vallen, let daar dan eens op, dat is alleen maar negatief. Alleen maar als de Heer in zijn glorie zich openbaar, knallen ze achterover. Maar niet in positieve zin. Zij zullen inderdaad ervaren, als hij dichterbij komt, zijn wij nergens. Dat is daar toen gebeurd, op de Olijfberg, precies daar. En ik denk ook dat dat de vierkante meters zijn waar de Heer Jezus, als hij terugkomt, zal landen. Maar hij is vandaar ook vertrokken. Hij is weggegaan, te midden van de discipelen, zijn handen omhoog, en daar is hij weggegaan. Ineens, hij is ingestapt in die gloriewagen van Ezechiël 1, en de motoren zijn gestart, de cherubim, vuur, laaiend vuur, en dat is en weg was het spul, in één keer. Zo ging het toen. En hij zat in de troon. En hij komt zo terug, zeiden de engelen. Zoals u hem weg ziet, zag gaan, zo komt hij ook terug. De Jezus komt terug op de Olijfberg. Daar op dezelfde manier, met dezelfde wagen. Denkt u aan, volgende week, dinsdag. Let u even op in welke auto Obama komt. Nou, de Heer komt, als hij komt, in deze schitterende setting. Geweldige, schitterende voertuig van God. Prachtig. De Heer Jezus komt. Maar hij komt dan weer op de Olijfberg. En vanaf dat moment wordt alles anders. Want zoals Judas en de soldaten die hij ingehuurd had, en de dienaars van de overpriesters achterover deinsden, helemaal op de grond lagen en niets meer konden, zo zullen alle tegenstanders op dat moment, daar zal de echte Judas zijn, de valse profeet, de antichrist, die in die tijd geweldig furore heeft gemaakt, die grote wonderen en grote tekenen deed, die magistrale dingen deed. Echt, je zou zeggen, nou, dit moet van God zijn. Nou, wonderen zijn niet per saldo van God. Die zijn ook uit de koker van de duivel gekomen. Allang en nog. Dat is geen bewijs dat het van God is. Dan zal het zo, zal ik maar zeggen, spetteren van wonderen, dat ze er niet onder vandaan kunnen komen. En toch blijkt het foute boel te zijn. Helemaal fout. Dan. Dus die Judas, die dienaren van de overpriesters, ja inderdaad, alles wat religie is en wat zich daar in Jeruzalem bevindt en een beeld voor het beest heeft gemaakt en daar een soort offercultus voor heeft ontwikkeld en iedereen moet meedoen, iedereen buigt, iedereen knielt. Al die mensen zijn vertegenwoordigd al geweest in die Hof Gethsemane groep. Weet je waar, met Judas en de dienaren van de overpriesters, die vallen ook achterover. En de soldaten die van Pilatus en zo gehuurd waren, ook het politieke leven. Die zullen er dan ook zijn. In de eindtijd. Daar zijn ze dan. Ook die zijn erbij. Die vallen ook achterover. Als de Heer Jezus verschijnt in glorie en in heerlijkheid, deinst alles achterover, blijft er niets overeind. Alles is in één keer plat. Ze zullen inderdaad erkennen dat hij Heer is. Elke tong zal belijden. Elke knie zal buigen. Niemand blijft overeind. Dat gaat er dan gebeuren. En de Heer Jezus zal die vijanden met de adem van zijn mond verdoen. U mag hierbij plakken, Openbaring 19, als de ruiter op het witte paard, hetzelfde moment, komt, uit de hemel komt, en de hemelse legerscharen met hem, en hij verschijnt daar, ja, dan is daar een geweldige manifestatie van kracht en van heerlijkheid. De Heer Jezus verschijnt. Op een prachtige manier wordt dat allemaal voorgesteld. En nu hoop ik dat dat een beetje landt, want op het moment dat de Heer Jezus op aarde komt, zal hij, wat Israël betreft, ineens omringd worden door mensen en die kijken hem verbaasd aan en ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dezelfde die als koning komt en als Heer verschijnt zal blijken te zijn, dezelfde die aan het kruis doorstoken werd. En ze zullen bitter rouw bedrijven, ze zullen erkennen, Heere, u was het toch. Wij dachten, ik citeer nu Jesaja 53, wij dachten dat u, nou ja, maar om onze overtreding, om onze ongerechtigheid, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op u en door uw striemen is ons genezing geworden. Al die dingen gaan dan letterlijk in vervulling. Wat een geweldige dag, wat een enorme gloriedag voor de Heer Jezus zal dat zijn. Onbeschrijfelijk. De Heer Jezus verschijnt in glorie en in heerlijkheid en Israël komt tot inkeer. Hoe? Omdat God een geest van genade en van gebed heeft uitgestort. En ze zullen erkennen. En vanaf dat moment wordt alles anders. Dan begint het duizendjarige vrederijk. Dan begint de zegenrijke regering van de Heer Jezus. En wij dan? Nu, ik zal proberen het te schetsen. De Heer Jezus zei in Matteüs 24, als dat moment er is, dan zullen ze het teken van de Zoon des Mensen zien. Wat is het teken van de Zoon des Mensen? Ik geloof diepe eerbied voor al uw andere meningen, dat het nieuwe Jeruzalem is van God uit de hemel neerdalend. En dat is de bruid van het Lam. Dat zijn wij. Als de Heer Jezus komt, zijn wij na de bruiloft van het Lam gekomen. Die vindt plaats in de hemel. En we zullen bij de Heer Jezus zijn en met de Heer Jezus zijn. En pal daarop gaat de Heer Jezus, de bruidegom, naar deze aarde. Volgens de woorden van Openbaring 19. En we komen met hem. We zullen met de heerlijkheid van God bekleed naar deze aarde komen. Ze had de heerlijkheid van God. De Heer Jezus zei, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. We hebben de heerlijkheid van God. We zijn als de kristalheldere diamant. Het is een en al glorie. En we komen uit de hemel en we zijn daar boven die olijfberg. Maar die olijfberg is veel te klein voor dit teken van de Zoon des Mensen. Want iedereen zal dat zien. De begrenzingen, leest u de maten maar eens, zijn ongeveer van hier tot aan Spanje, Madrid of zo. Dat is een gigantisch natuurverschijnsel, zou je zeggen. Maar het is geen natuurverschijnsel, het is glorie van God. Het is heerlijkheid van God. Ze komt uit de hemel en dat zakt ons dan naar beneden en het blijft daar boven hangen. Daar waar de Heer Jezus is, daar hangen wij boven. De poorten, ze zullen inderdaad allemaal zien, het heil is uit de Joden. De namen van de 12 aartsvaders staan op die poorten. Maar het heeft te maken met de apostelen van het Lam, want die vormen het fundament van diezelfde muur. Het heeft te maken met ja, zoiets goddelijks, zoiets groots, zoiets bijzonders. Dat je eindelijk mag zeggen, Heer Jezus, wat zal dat een dag voor u zijn? Als u op aarde verschijnt, de olijfberg midden doorspleit, een gigantische aardbeving daar is en een aardverschuiving van je welste. En u daar als koning der koningen komt en alles buigt voor u, alles deinst achterover. Een en al glorie en heerlijkheid. En er komt daar een gezelschap uit de hemel. Naar beneden, boven u. En dat gezelschap laat weten wie u bent. Heer Jezus, u bent het. U bent de enige. U hebt alles gedaan. U bent de enige en u bent het tot in eeuwigheid. God laat weten hoe de Heer Jezus daar geëerd wordt. Dit zal Israël meemaken. Zijn ze dan jaloers omdat wij een andere plek hebben dan zij? Nee, ze zullen in de zegen van God terechtkomen. Waar zitten wij? In de zegen van God. De zegen is niet dezelfde, maar er is geen jaloersheid meer. Onze zegen is totaal anders dan de zegen voor Israël. We zijn geestelijke zegeningen deelachtig geworden. Israël zal lijfelijke zegeningen deelachtig worden. Dus goede oogsten, schaduw, vrede, eigen wijnstok, eigen vijgenbomen, dorpsgewijs bewoond, geen muren meer, geen sloten meer. Dat is allemaal voorbij. Al die dingen gaan komen. En van harte hoop ik dat iets daarvan nu onze harten raakt. Broeder en zuster, Israël zal het straks moeilijk krijgen. En dat zie je nu. Maar Israël zal het straks ook heerlijk krijgen. En dat ziet bijna niemand. We zitten allemaal een beetje te kijken naar dit soort dingen. En in het algemeen wordt gezegd dat wij vandaag ongeveer de zegen van Israël inpakken. Die zijn dan voor ons. We weten ook geen raad hoe we dat precies moeten uitleggen. Ik heb het vanavond getracht. Ik wil zo graag dat u een zicht krijgt op Israël. Israël is Gods uitverkoren volk. En de gemeente is van voor de grondlegging de wereld ook uitverkoren. Zijn ze dus hetzelfde? Nee. Gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenen vormen samen die gemeente. De eerste leden van de gemeente waren Messias beleidende Joden, Petrus en de 3000 van Handelingen 2. En vele anderen. Maar let op, het is niet zo dat Israël, omdat ze weigert te geloven, van hun toezeggingen verstoten zijn. Dat is nooit zo. Israël blijft met de zegen van God. En wij, die niet gezien werden als gezelschap, zijn nu gezegend met geestelijke zegening. Niet met dezelfde zegening. Denkt u alleen maar aan, daar hadden we aan de tafel een gesprekje over, aan het feit dat de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, die vraagt van waar moeten we dan aanbidden, in Jeruzalem of hier in Samaria, de berg Gerizim. De Heer zegt, nee, niet in Jeruzalem en ook niet op de berg. die de Vader aanbidden, aanbidden hem in geest en in waarheid. Op een geestelijke wijze. Dus niet in een geografische plek of in een letterlijke offerdienst van een schaap of van een geit. Maar op een geestelijke wijze waar de Heere woont. Waar woont de Heere? In ons. We zitten totaal anders met onze zegen. Totaal anders. Maar dat wil niet zeggen dat de zegen van Israël dus voorbij is. Israël zal gezegend zijn. En zal dan zeker het kanaal zijn waardoor de zegen van God uitstroomt naar de hele wereld. Dan wordt pas echt vervuld dat Abraham ook tot een zegen voor de volkeren zal zijn. Dan pas. Dan komt het echt helemaal tot een zegen. Israël heeft het dus heel moeilijk. We moeten bidden voor Israël. Wat moeten we dan bidden voor Israël? Moeten we dan bidden voor de vrede van Jeruzalem? We moeten bidden dat ze de Heer Jezus leren kennen. Iedere keer de discussie van we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. We moeten bidden voor dat volk. We moeten bidden dat de Messias-beleidende Joden die er nu zijn, invloed krijgen. We moeten bidden dat de Messias-verwachting binnen het Joodse denken zo omgeslagen raakt dat ze het over de Heer Jezus gaan krijgen. Dat mag je bidden. Want de enige oplossing is de Heer Jezus. Dat is echt de enige oplossing. En dat mag niet meer, dat wil de duivel voorkomen. Daarom is er vertroebeling in Nederland en in de hele westerse wereld. Daarom komt een hele nieuwe stroming erboven die zegt, door wapengeweld en zo moeten we de honden zien te verdrijven. Het is bar en boos wat er vandaag gebeurt. En het langzame effect is dat de Heer Jezus naar het zoveelste plan gaat. Terwijl de gelovigen van vandaag zouden moeten zeggen, het is juist andersom. De Heer Jezus gaat naar het plan nummer 1, naar het plaats nummer 1. Hij heeft nu al de eer aan Gods rechterhand, krijgt het ook nog hier op aarde als hij komt om hier te regeren. Maar dan is het rijk van hem, van onze Heer Jezus, aangebroken. Dan is het duizendjarig rijk een feit. Dan zal koe en berin, die zullen dan samen kunnen wijden, dat zal een geweldige tijd worden. Maar dat is toekomst. Blijft over. Israël straks, ik heb het slechte nieuws verteld en ik heb het goede nieuws verteld. Het slechte nieuws is dat ze het heel moeilijk krijgen. Daar verbleken de plagen in Egypte bij. Als ik Openbaring 16 een beetje bestudeer, dan kom ik erachter dat dezelfde soort plagen, maar in een verhevigde vorm terug zullen komen hier op aarde. Wat een dag voor hen. Zou je daar niet voor willen bewaren? Ja, hoe moet het dan? De Heer Jezus leren kennen. Dat is de enige optie. Zou je daar niet willen bidden? Zou je niet willen bidden dat ze de Heer Jezus leren kennen? Maar als je dat vandaag in de kerk zegt, of in veel kerken zegt, dat kan niet. Ze zijn toch godsdienstig? Ze zijn toch gelovig? Ze dienen toch dezelfde God? Dat zijn dezelfde mensen die ook zeggen dat Allah van de Koran ook dezelfde God is. Weet u dat we in een enorme verwarrende tijd zitten? En als de gemeente vandaag uiteenspettert omdat wij nog een kick willen langs die kant en nog een aanraking willen langs die kant en nog wat beleven willen langs die kant en we zien eigenlijk de lijn van de Heere niet meer, dan zitten we elkaar soms te bevechten op dit soort side issues, randdingen, terwijl de kern, de Heer Jezus, uit het oog verloren wordt. Waar zitten we? Gaat het nog over de Heer Jezus in onze dienst? Gaat het nog over de Heer Jezus in ons eigen leven? Is het enige wat telt voor mij de verhoging van de Heer Jezus? Is het enige wat ik wil is hem aanbidden, hem groot maken en de Vader aanbidden om hem en om wie hij is? Is dat het enige? Of zeg ik, ja, maar ik wil ook nog graag dit of ik wil nog... Ik denk dat we terug moeten naar het hart van de aanbidding, dat zegt een lied. We moeten terug en ze blijven zingen. Het gaat niet om een liedzingers in dat lied, maar ze blijven wel zingen. En ik moet ook blijven zingen, ik mag zingen. Maar het moet wel gaan om de Heer Jezus. En waarom vertellen we deze dingen vanavond? Omdat het daar gaat om de Heer Jezus. De strijd is omdat de duivel niet wil dat de Heer Jezus daar een plaats heeft. Daarom is die strijd. Waarom denkt u dat de strijd is? Ik heb wat te doen met bemiddeling en nogal wat gemeenten waar strijd is vandaag. Maar waarom is daar nu strijd? Nou ja, omdat broeder Jansen niet met broeder Pieters door één deur kan. Ik snap het allemaal wel. Die Pieters is ook veel te dik. Dat kan ook nooit. Dan kun je er nooit met z'n tweeën door. Nee, dit zijn allemaal aanleidingen. Dat snap ik allemaal. Maar waar gaat dat nu ten diepste over? Als de gemeente in strijd is, wat gebeurt er dan? Nou, er is geen aanbidding meer. Iedereen is bezig met een mail. Met weet ik veel wat ze allemaal te lezen krijgen. Maar ze horen niks meer over de Heer Jezus. Het gaat alleen maar over het conflict. De ene gemeentevergadering naar het andere. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Als dat in jullie gemeenten vandaag gebeurt, dan weet je precies waar het vandaan komt. Dat is geen strijd meer van het geloof, dat is een strijd van de negatieve kant. De duivel heeft kans gezien om de Heer Jezus van zijn stoel te krijgen. Van zijn plaats te schuiven. Dat gebeurt in het groot. Dat gebeurt in de gemeente. En het gebeurt ook in je eigen leven. Wie is die Heer Jezus voor jezelf? Is hij het centrum van je denken? Zit hij in de troon van je hart? Heeft hij het voor het zeggen? Gaat het om hem? Of gaat het om jezelf? Weer hetzelfde. Weer hetzelfde. Datzelfde principe komt elke keer terug. Daar ligt het conflict. Het hele conflict in het Midden-Oosten heeft hiermee te maken. In het groot, wereldwijd, ja. Niet zo kleinschalig als bij ons. Maar toch, het is hetzelfde principe. En daarom moeten we ons bezighouden met deze dingen. Daarom zijn deze dingen belangrijk. En is het heel essentieel dat we ons nu de vraag stellen, wat is er met de gemeente aan de hand en wat gaat er met Israël gebeuren en hoe zit dat in elkaar? Deze dingen, hoop ik, bereiken ons hart en geven ons het verlangen om God onze Vader te eren en te aanbidden. Amen. Vader, we bij u komen in de naam van uw Zoon, de enige door wie we toegang hebben. We willen u hartelijk danken dat u onszelf ook lief hebt. We willen u danken, Vader, dat u een plan hebt met de Heer Jezus. U wilde zo graag dat de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, al geëerd zou worden. Het is niet gebeurd. Los van een paar. Maar de grote massa zei nee. En nu hebt u hem geëerd. U hebt hem aan uw rechterhand geplaatst. U hebt hem glorie gegeven. En hij is daar en wacht tot het moment er is dat hij terugkomt. Wij die nu geloven, mogen hem wel die plaats geven. En als de gemeente niet meer het gezelschap is waar de Heer Jezus die plaats van ere heeft, die glorie, kroon en troon heeft, dan deugt het ook niet. En als het in mijn eigen leven anders is, dan deugt het ook niet. En zo wil ik vragen, Vader, of er een verlangen komt bij ons om dat in elk geval zelf te kennen en te zien, te beleven in onze eigen levens en in de plaatselijke gemeente waar we bij horen. Ik wil u zo bidden dat dat hele proces om de Heer Jezus op de troon te krijgen ook zichtbaar blijft in ons denken, in onze beoordeling. Ook in onze beoordeling over Israël en over de Gazastrook en over de Westbank en over de hele wereld. Ik bid u ook dat de politieke leiders wijs zullen zijn. Misschien zijn er bij die toch de goede beslissingen nemen. Die de goede kant op kijken. Ik wil daarvoor bidden. Daarom willen we bidden voor de overheden. Want ook wij raken verzeild in gekrakeel. Of heeft de minister nu wel gelogen of niet gelogen? Is die wel geloofwaardig of moet hij eigenlijk aftreden? En dan zitten we weer de hele tijd over te schrijven en te praten. En de grote lijn zien we niet meer. Vader, we worden in de luring, in de maling genomen. We worden meegezogen in het gekrakeel. En de hele wereld wordt meegezogen. De hele wereldopinie wordt besprongen door de media. En wie de sterkste papieren heeft, die wint. Niet de wapens, maar de opiniebepalers. Ik wil u zo bidden dat Israël vandaag tot de bezinning mag komen om de Heer Jezus te leren kennen. Ik wil u zo bidden dat ze daar een verlangen krijgen. Een geest van genade en van gebed in hun hart zullen krijgen. Om te zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Dat ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat komt nog een keer. Ik wil u ook bidden dat dat nu mag gebeuren. Op vele plekken. Ik wil u nu bidden voor de Messias beleidende Joden en hun gemeenten. Dat die bronnen van zegen zullen zijn. Daar. En dat ze invloed zullen hebben. Ook op het denken van veel mensen. Zo willen we elkaar aan u opdragen. Israël aan u opdragen. Bidden ook voor de politieke leiders in deze wereld. Maar ook voor onszelf. Ik wil ook bidden voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de gemeente. Dat de gemeenten plaatsen mogen zijn van zegen. Want iets wat het duizendjarig rijk zal gaan opleveren, moet toch merkbaar zijn in onze gemeente. Waar koe en berin, die eigenlijk niet bij elkaar horen, toch samen verder kunnen. We willen nu bidden, Vader, of dit mag overkomen door uw Heilige Geest in ons aller hart. We danken u voor wie u bent. Amen.